Goede avond allemaal in deze zaal, in het bijzonder de leden van de Rekenkamercommissie. En aangeschoven is ook de onderzoeker met betrekking tot het onderwerp waar we het vanavond over hebben, de heer De Jong, van het bureau Partner & Prupper. Dat is juist, hè? Oké. Hartelijk welkom allemaal. Dat is ook het enige onderwerp wat vanavond hier in deze besloten bijeenkomst op de agenda staat. Dat is het rapport van de Rekenkamercommissie met betrekking tot de permanente bewoning van recreatiewoningen. En de bedoeling is dat er eerst een korte presentatie over dit rapport wordt gegeven. Dat gebeurt door de heer... Ja, ik doe niks, maar het klinkt in één keer heel anders. Ja, ja. Dat wordt gedaan door de heer Johans en ook ondersteund door de heer De Jong. Daarna is er gelegenheid voor het stellen van informatieve vragen, want de behandeling in het publieke debat, dat staat, dacht ik, gepland voor 15 februari, als ik het wel heb. Ik heb zoiets voorbij zien komen, klopt dat? Kijk even naar de agendacommissie. Of is dat komende maandag? Komende maandag in de commissie. Oké. Akkoord. Goed. Dat even voor de gang van zaken. Meneer Johans, aan u het woord.
Dank u wel, meneer de voorzitter en de commissie natuurlijk. We vinden het plezierig dat we op deze wijze toch een korte toelichting kunnen geven op het rapport dat we u bij deze dan zouden willen aanbieden. We realiseren ons dat juist ook de pas geleden gehouden vergadering van uw raad, waarin het toch ook over het onderwerp van gedachten gewisseld is. We realiseren ons dat dit best een, in zekere zin, een gevoelig rapport kan zijn, wat wellicht ook wat stof doet opwaaien. De primaire bedoeling van een rekenkamerrapport is niet om het laten opwaaien van stof, maar is erop gericht om te proberen een bijdrage te leveren aan verbetering van het gemeentelijke beleid, de ontwikkeling en de uitvoering. We hebben dit onderwerp hebben we gekozen, mede ook nadat we een ronde gedaan hadden onder de verschillende met de verschillende fracties van wat onderzoekbare onderwerpen zou zijn. En het heeft erin geresulteerd dat we dit onderzoek hebben gedaan. De uitkomst daarvan die is als het ware samengevat in de conclusies en daaraan zijn verbonden een aantal aanbevelingen. Die zijn gebaseerd op een aantal zaken die we als Rekenkamercommissie als onderzoeksvragen in de probleemstelling geformuleerd hebben. Het onderzoek is uitgevoerd door de heer Edwin De Jong van het bureau Partners & Pruppers, wat net gesteld werd. En we hebben afgesproken dat hij een korte toelichting zal geven op de feitelijke bevindingen. Daarna bestaat er wat ons betreft, nadat we kort even hebben toegelicht als Rekenkamercommissie welke conclusies en aanbevelingen wij daaruit gedistilleerd hebben, hoe we daartoe gekomen zijn. En dan bestaat er dus voor u de gelegenheid om ons nader aan de tand te voelen over het een en ander. Waarbij ik in tegenstelling tot wat uw voorzitter zei, dat ik vooral de antwoorden zal geven, toch ook naar mijn collega's zou willen kijken of zij misschien ook wat antwoorden voor hun rekening zouden willen nemen als zij dat daartoe bereid zijn.
Goed, dank u wel. Wij hebben van Partners & Prupper het onderzoek uitgevoerd. En we hebben, dat heb ik niet alleen gedaan. Ik had erbij nog een collega, Rob Postelmans, die ook een flink deel voor zijn rekening heeft genomen. Die kon hier helaas niet bij aanwezig zijn. Dus u zult het even met mij moeten doen zolang. We hebben in het onderzoek gekeken naar het handhavingsbeleid rondom de recreatiewoningen hier in Dalfsen. En we hebben ons een tweetal onderzoeksvragen gesteld, of in ieder geval dat heeft de Rekenkamercommissie aangegeven. De eerste vraag is dat we kijken of het beleid, zoals dat geformuleerd is, of dat tot de juiste resultaten leidt. En de tweede vraag is in hoeverre dat beleid doelmatig en doeltreffend is. Nou, die twee hoofdvragen die hebben we uitgesplitst in een aantal deelvragen, ongeveer 8. Die zal ik nu niet allemaal bij langslopen. Maar het komt erop neer dat we eerst hebben geïnventariseerd van hoeveel recreatiewoningen zijn er. Hoeveel worden daarvan illegaal bewoond. En hoeveel handhavingszaken zijn er tegen opgestart. Dat we verder natuurlijk hebben gekeken naar het juridisch kader. Welke wetten zijn hierop van toepassing? Welk beleid werkt hierop? Welk beleid heeft de gemeente hiervoor opgesteld? Gewoon om een soort normatief kader te kunnen opstellen. Om te kijken of het beleid op een juiste manier wordt uitgevoerd. Vervolgens hebben we gekeken op welke manier het college invulling geeft aan het handhavingsbeleid zoals dat geformuleerd is. En wat we dan normaal gesproken doen, dat is dat natuurlijk dat we kijken of dat we de vraag proberen te beantwoorden van wordt het beleid conform de regels uitgevoerd? En zo ja, hoe effectief is dat dan geweest? Waar we ook naar hebben gekeken, dat is meer naar de rol van de raad. En we hebben met name de vraag geprobeerd te beantwoorden of de raad of die voldoende en relevante informatie krijgt om zijn controlerende en zijn sturende rol waar te kunnen maken. En tenslotte hebben we nog gekeken of de bestemmingsplannen, zoals die hier bij de gemeente figureren, of die nog een beetje actueel zijn. Nou, als je die deelvragen doorloopt, dan heb je eigenlijk ook meteen de structuur van het rapport te pakken. Die volgorde is nagenoeg hetzelfde. En, ik wil nu even heel kort ingaan op de belangrijkste resultaten die we hebben gevonden. En ik wil erbij vooral focussen. Kijk, die aantallen recreatiewoningen, dat zijn allemaal details, die moet u maar nazoeken. Ik wil denk ik even focussen op het landelijke beleid en de effectiviteit van de handhaving. En vervolgens misschien nog even ingaan op de rol van de casus de Rozengaarde daarin. Omdat dat natuurlijk heel erg actueel is. Als we kijken naar het beleid hier binnen de gemeente, of misschien dat ik beter bij het landelijke beleid kan beginnen. We zien natuurlijk dat handhaving van illegale bewoning van recreatiewoningen, dat natuurlijk een item is dat niet alleen bij deze gemeente speelt, maar wat ook landelijk speelt. En je ziet dat daar landelijk door het ministerie van Vrom ook beleid op wordt ontwikkeld. Het is een groot probleem, omdat er natuurlijk hele grote belangen spelen. Omdat er ook, het zal je maar gebeuren dat je uit je woning wordt gezet. Dus vandaar dat heel veel gemeenten daar moeite mee hebben en blijkbaar ook de gemeente Dalfsen. In 2003 heeft de minister van Vrom een brief aan de Tweede Kamer geschreven met de globale strekking dat er duidelijkheid moet komen over het lot van de bewoners van illegaal bewoonde recreatiewoningen. En dat lot, dat moet er, het is een paar keer uitgesteld, maar dat moest er 1 januari 2010 moest dat er zijn. En dan moest eigenlijk voor iedere woning moest duidelijk zijn wat daarmee zou gaan gebeuren. Of die nog permanent bewoond zou mogen worden of niet. Daarvoor heeft die brief een aantal opties gegeven. En het is dan aan de gemeentes om dat beleid, om daar uitvoering aan te geven. De gemeente Dalfsen, het college, heeft daar eigenlijk niet zoveel uitvoering aan hoeven geven. Omdat zij gezegd hebben van, we hebben in 1994 hebben we al een beleid vastgesteld. Een gedoogbeleid waarbij we een aantal woningen hebben aangegeven van dat zij permanent bewoond mochten worden. Die hebben een objectgebonden beschikkingen gekregen. Voor alle andere woningen gaan wij gewoon handhavend optreden. Dat heeft een tijdje stilgelegen. Daar is door allerlei redenen niet zoveel werk van gemaakt. Totdat in ongeveer 2004 dit onderwerp weer hoog op de agenda kwam. En toen is de gemeente ook daadwerkelijk handhavend gaan optreden. En dat heeft ertoe geleid dat eigenlijk alle gevallen van onrechtmatige bewoning die bij de gemeente bekend zijn, dat die zijn aangeschreven en dat daar handhavend tegen is opgetreden. Daar is een procedure tegen gestart. En dat heeft gefaseerd plaatsgevonden, maar in de loop van een jaar of twee, dacht ik uit mijn hoofd, zie je dat al die woningen, dat die inderdaad een beschikking op hun deur op hun deurmat hebben gehad. Dat zijn procedures tegen begonnen en daar is op een behoorlijk effectieve manier tegen opgetreden. Dan kun je daar één kanttekening bij plaatsen en dat is. Dan kun je er één kanttekening bij plaatsen en dat is dat het dat de gemeente het systeem zo heeft ingericht dat alleen personen die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister op een adres van een recreatiewoning, dat die ook daadwerkelijk aangeschreven zijn. Wat er niet gebeurt, dat is dat er heel erg gezocht wordt naar mensen die zo'n woning illegaal bewonen, die niet zijn ingeschreven. Daar is het proces gewoon nog niet zo op ingericht. We zien vervolgens dat het beleid op een redelijk effectieve manier wordt opgepakt. Eigenlijk totdat de zaak met betrekking tot de Rozengaarde begint te spelen. Er zijn een drietal moties zijn er aangenomen. En op dat moment is de handhaving de handhaving van de permanente bewoning is door de gemeente stilgelegd. Met de gedachte dat het eigenlijk onzorgvuldig zou zijn om daar op dit moment mee door te gaan, omdat er misschien toch legalisatie in het verschiet ligt. Het is de vraag of het besluit het besluit rondom de wijziging van het bestemmingsplan Rozengaardeweg, of dat op een zorgvuldige manier tot stand is gekomen. Ik ga daar nu niet in de details treden. Dat moet u maar verder nalezen in het rapport hoe die redenering precies loopt. Ik denk ook dat ik het hier even bij ga laten, want ik denk dat ik de belangrijkste punten nu wel gehad heb.
Dank u wel voor deze informatie. Meneer Johans, u gaat verder.
Misschien mag ik het even proberen te samenvatten. Als je kijkt dus naar wat en luistert naar wat Edwin de Jong gezegd heeft. Ja, beginnend bij het speelveld zoals dat gedefinieerd wordt door de regelgeving. Dus het regelgevende kader Rijk, Provincie, Gemeente. Is er uitvoering gegeven aan het beleid om het te handhaven. Dat is na een periode van, laat ik zeggen, wat traag op gang komen. Vanaf 2004 is het goed ter hand genomen tot de periode van 2007, toen u met z'n allen in de raad daar dus over in discussie kwam over de rozengaarde. Ja? Dat is het moment ook dat wij hebben kunnen constateren dat er een vertraging, een einde kwam, een stop aan de effectiviteit. Ja. Nu hebben wij dat proberen te duiden, ja, in dat wat we behoren te doen, beoordelen over de effectiviteit van het beleid. Ja. En daar is dus een van de punten waarvan we hebben moeten constateren dat als gevolg van de politieke besluitvorming die u met z'n allen gedaan heeft, dat de effectiviteit van het handhavingsbeleid voor die recreatiewoningen op een bepaalde manier toch sterk beïnvloed is en dat dat tot stilstand is gekomen. Dat is tevens ook het punt waarvan we ons realiseren dat dat nu het punt is wat waarschijnlijk het meeste stof doet opwaaien over dit onderzoek. Want het raakt aan dat wat u doet, namelijk politiek bedrijven. Uitdrukkelijk willen we dan ook naar voren brengen, ja, dat wij geen politieke stellingname doen. We geven wel een oordeel, ja, over de doelmatigheid van het bestuurlijke proces, waarin dus politieke besluiten genomen worden. Vandaar ook dat we getracht hebben, en u kunt dat in dat rapport zien, om zo zorgvuldig mogelijk na te gaan hoe het besluitvormingsproces verlopen is, ja, ongeacht wat er in feite door de verschillende actoren aan politieke keuzes bij gemaakt worden. En wat wij dus gesignaleerd hebben met die casus, en daar zit dus wat ons betreft ook waar u als politiek dan uw oordeel over uiteindelijk zal moeten uitspreken, los van de Rekenkamercommissie-aanbevelingen. Maar daar zit ook het punt waarbij we raken tegen die politieke discussie. Wij hebben ons willen concentreren op hoe is het proces verlopen en is dat op een zodanige manier verlopen dat je kunt zeggen dat de doelmatigheid van het uitvoeringsproces en dus van het hele beleid in het geding is gekomen. En daarvan hebben wij dus geconcludeerd dat het geval is.
Gaat u nog in op de conclusies en aanbevelingen vervolgens?
Ja. Ja? De conclusies en aanbevelingen, die worden op het eind worden ze genoemd. Een deel van de conclusies en aanbevelingen hebben we verwoord op de manier dat ze aansluiten bij de vraagstellingen. Een deel heeft betrekking op, zeg maar, de omvang van de problematiek. Een deel heeft betrekking op het aansluiten bij de verschillende kaderstellende regelgeving van andere overheden, het Rijk, provincie. En een deel heeft feitelijk te maken met een aanbevelingen van de feitelijke uitvoering. En met name die laatste zou ik kort even bij stil willen staan. De Jong is daar ook al even op ingezoomd, daar waar het gaat over de aantallen. Wij hebben als een van de aanbevelingen gedaan van, wil je een goed zicht hebben op de problematiek, dan zou je eigenlijk niet alleen moeten aansluiten bij als vertrekpunt bij inschrijving in het GBA. Ja. Daar hebben we dan aan gekoppeld, ontwikkelen iets, proberen iets te bedenken om ook te kijken of er illegale bewoning, waarbij niet inschrijving in het GBA aan de orde is. Wij denken dat je daarmee een vollediger zicht erop zal kunnen krijgen. Hoewel het niet mijn bedoeling is om met het college daarover in discussie te gaan, wil ik er toch even op wijzen dat het college wat dat betreft in zijn bestuurlijke reactie een iets andere kijk daarop tot uitdrukking heeft gebracht en dus heeft. Ander aspect wat betrekking heeft ook op de uitvoering, dat heeft te maken met bezwaar- of beroepsprocedure, dat als die loopt, is het geval dat een dwangsom als een van de instrumenten ingezet zou kunnen worden. Wij hebben daarbij aanbevolen om die dwangsom niet op te schorten in een aantal gevallen waarop ingegaan wordt. Ook daarvan heeft het college een andere kijk ontwikkeld in zijn bestuurlijke reactie. Die in feite dus een bepaalde redengeving geeft om die dwangsom toch op te schorten. Ik dacht zo te zien dat de conclusie over de kaderstelling door de Raad en de informatieverstrekking, dat die geleid hebben tot zeg maar ook een zekere aanbeveling om daar wat nauwgezetter bij aan te sluiten. Enigszins in het voetspoor van wat we ook bij eerdere rekenkameronderzoek hebben aanbevolen, om betere afspraken te maken over de rapportage en de informatieverstrekking, ook op het terrein van de voortgang van het handhavingsbeleid met recreatiewoningen. Ik dacht dat ik daarmee alle vier de aanbevelingen die gebaseerd zijn op die conclusies kort even heb toegelicht.
Dank u wel voor deze toelichting. U hebt ons even in een vogelvlucht door het rapport meegeholpen. En ik denk dat menigeen het al heeft doorgebladerd en misschien een enkeling al volledig gelezen. Ik weet het niet, maar dat gaan we zo wel merken. Dan gaan we over naar het volgende onderdeel. Eventuele informatieve vragen over dit rapport te stellen aan de Rekenkamercommissie. Wie mag ik daarvoor het woord geven?
Ja, ik heb echt mijn aandacht geluisterd naar uw verhaal en ik maak daaruit op dat er dus bestuurlijk gezien een consistente lijn is uitgezet met betrekking tot de aanpak van de bewoning van recreatiewoningen. Dat daar een breuk in is gekomen door interventie van de Raad, omdat er nieuwe kaders zijn gesteld. En dan zit ik als raadslid toch wel met het dilemma dat je aan de ene kant moeten we zorgen voor actuele bestemmingsplannen. En aan de andere kant was daar sprake van een verouderd bestemmingsplan. Maak je dan als raad in feite een verkeerde keus door op het verkeerde moment toch met die actualisering van het bestemmingsplan aan de gang te gaan? En ik had graag dat u daar ook nog iets op zou zijn ingezoomd. Zo van, het was verstandiger geweest dat eerst dat bestuurlijk traject verder af te handelen en dan pas die politieke actualiseringsslag van het bestemmingsplan in te zetten. Maar aan de ene kant wordt de druk op ons gelegd dat je tijdig je bestemmingsplan moet actualiseren. Dus dat is een politieke opdracht die het gemeentebestuur meegeeft, of het college. Dus ik zit daar een beetje in een dilemma, dat is van twee kanten. Dus wil je het graag goed doen? En nu hoor ik van, en eigenlijk is de interventie van de Raad heeft toch wat frictie opgeleverd. En we weten allemaal waar het toe geleid heeft hier.
Misschien dat ik u niet helemaal juist interpreteer, maar dan moet u me maar corrigeren. Dat wat we zeggen over de interventie van de Raad, die geleid heeft tot een, oordeel erover, dat de effectiviteit van het handhavingsbeleid beïnvloedt, ja, heeft niet zozeer betrekking op, zoals ik u uitleg, dat er een bepaalde tijdsvolgorde had moeten plaatsvinden tussen eerst die politieke besluitvorming. Mag ik het proberen samen te vatten in rozengare besluitvorming en dan actualisatie? Ik weet eerlijk gezegd niet of ik dan wel een van mijn andere collega's daarover een uitspraak kan doen hoe die volgorde zou moeten lopen. Of je eerst het politieke besluit neemt, dan een bestemmingsplan, of net andersom, omdat je het bestemmingsplan moet actualiseren. Ons punt heeft namelijk betrekking niet op die tijdsdimensie. Ons punt heeft betrekking op het feit dat met die op zichzelf, ja, uw volledig toekomende recht als raad om een politieke keuze te maken, dat die keuze wel van invloed is geweest op de effectiviteit van het beleid, ja, met wat wij signaleren een risico van strijdigheid met wetgeving van een andere overheid. Ja. En daar zit wat ons betreft vanuit onze optiek dus het pijnpunt. En dat sluit denk ik niet helemaal aan bij wat u bedoelde te vragen. Maar zo hebben wij daar niet naar gekeken.
Voldoende.
Nou, mag ik er even op inhaken, meneer voorzitter? Want ik snap wel wat meneer Schuurman probeert te zeggen, volgens mij. Ergens in het stuk, ik kan het nu zo even niet terugvinden, maar daar staat dat de Raad eigenlijk te laat is begonnen met de actualisering. En dat is denk ik het waardeoordeel wat er natuurlijk in zit en waar volgens mij ook de vraag een beetje ook op ziet.
Terecht, u zegt, u kunt niet precies vinden waar het staat. Voor zover ik dat zou interpreteren, denk ik dat u refereert aan het feit dat tussen het moment van die brief van, 11 november 2004 van de minister van Vrom en het raadsbesluit of de discussie in de raad, dat daar 3 jaar tussen zit. Ja? Dat wellicht dat u daaraan refereerde, want dat is het enige wat ik me zo scherp voor de geest kan halen, dat het tijdsaspect.
Nee, er staat op pagina 32, ik heb het inmiddels gevonden, staat dat in de laatste alinea, in ieder geval is zeker dat het betreffende bestemmingsplan niet voor 1 januari 2010 gereed is, dan is het moment waarop ze duidelijk moeten hebben, daarmee is de Raad te laat begonnen met het actualiseren van het bestemmingsplan.
Ja. Naar aanleiding van conclusie 6.
Ja, ik was hem ook al naastig aan het zoeken, maar ik kon hem ook zo gauw niet meer terugvinden. Want dat is wel iets waar ik over gevallen ben, want vorig jaar april is die geamendeerd vastgesteld, dat bestemmingsplan. Alleen daar is die vervolgens op de plank blijven liggen.
Is daar nog iets vanaf de kant van de Rekenkamercommissie aan toe te voegen qua beoordeling? Dus even zoektijd bij de Rekenkamercommissie.
We hebben daarmee een eenvoudige constatering gedaan dat dat bewoners van de Rozengade volgens de brief van de minister van 2003 dat die voor 1 januari 2010 duidelijkheid zouden moeten hebben over de situatie, over het feit of zij in hun woning mogen blijven wonen of niet. En wat we verder geconstateerd hebben, dat is dat het bestemmingsplan, het traject rondom het bestemmingsplan, dat inderdaad te laat is ingezet, omdat op 1 januari 2010 nog niet te verwachten was dat het bestemmingsplan klaar was. Dat er dus duidelijkheid was over de bestemming van de woningen en dus dat de bewoners van de Roosgaardeweg dat die dus duidelijkheid hadden over het feit of ze daar mogen blijven wonen of niet. En daarmee zou je dus kunnen zeggen dat de Raad dat traject rondom dat bestemmingsplan te laat heeft ingezet, want ze hebben de termijn van 1 januari 2010 niet gehaald.
Ik vind toch persoonlijk dat daar een tekort in dit onderzoek zit. Op 20 april 2009 is in deze raad het bestemmingsplan geamendeerd vastgesteld. En vervolgens heeft het college ervoor gekozen om dat niet ter visie te leggen, maar te wachten totdat de omgevingsvisie bekend was. En toen de omgevingsvisie uiteindelijk onherroepelijk werd op 1 september 2009... toen heeft men gezegd, ja, maar het is waarschijnlijk strijdig met de omgevingsvisie. En nog steeds werd het niet ter visie gelegd. Dus Ik denk niet dat u kunt zeggen dat de raad te laat is begonnen, want driekwart jaar voor het verstrijken van de termijn was er een gewijzigd, een nieuw bestemmingsplan. Weliswaar geamendeerd en niet naar de zin van een aantal mensen, maar het lag er wel.
En ik zou er nog wel aan toe willen voegen, en de raad heeft natuurlijk het proces van de actualisering in 2007 al gestart, met een nadrukkelijke opdracht om er in 2008 af te ronden. En dat we het op 1 januari 2010 nog niet hebben, dat is feitelijk wel juist, maar hier kwalificeert u het ook als een gebrek van de raad. En dat is wat mij in dit verband wel wat stoort, moet ik zeggen. Maar nu gaan we al wat verder dan alleen maar de feitelijke vraag. Daar ben ik mee eens.
In de oordelingsfase, en zover waren we nog niet, hè? We zitten nog in de beeldvormende fase, dus misschien moet ik daar even naar terug. Dit onderwerp zal ongetwijfeld maandagavond wel weer terugkomen. Meneer Van Dijk.
U stelt dat de basis is gelegd in 1994 en dat er uitzonderingen zijn gemaakt in 2007. U stelt dat ook op pagina 17, dat de raad besloot tot legalisering na het voorstel van het college van 14 mei. Maar dat voorstel van 14 mei, daarin stelt het college dat de Rozengade legaliseerbaar is. Heeft u dat meegewogen? En op dat moment bestond voor de andere recreatiewoningen het beleid in 1994. Want het raadsvoorstel is overruild door die moties. Alleen voor de andere terreinen stond nog steeds dat beleid. Wat is uw verklaring voor het feit dat op dat moment de effectiviteit daalde? Want op dat moment was er slechts sprake van een actualiseringsafspraak en stopzetten van de dwangsommen.
Misschien dat u het kort even toe kan lichten, want ik probeer te begrijpen wat u precies bedoelde.
Ja, en ook, Eén voor één misschien. U stelt dat de raad besloot, na het voorstel van 14 mei 2007, bovenaan pagina 17, stelt u dat de raad het collegevoorstel niet heeft overgenomen en besloot tot legalisering. Maar volgens mij is dat niet juist. De raad heeft besloten tot actualisering van het bestemmingsplan. En u koppelt daaraan dat op dat moment de effectiviteit van het beleid is gedaald. En dat bevreemdt mij.
Daar zit deze gedachtegang in ten grondslag. Dat met de wijziging van het bestemmingsplan, waarvan u dus zegt dat vond op dat moment plaats, ja, was de inhoudelijke wijziging had betrekking op het veranderen van die recreatieve functie. En daarmee werd, ja, per implicatie dus ook het mogelijk om daar die recreatiebewoningen te gaan bewonen. Hetgeen volgens mij inhoudt dus een vorm van legalisering.
Het was een aankondiging, hè? Zo was het ook de formulering van het college, en die mis ik volledig in uw rapportage, dat het college heeft vastgesteld dat Rozengade legaliseerbaar was. Is er later op teruggekomen, op dat moment, 14 mei 2007... college dat gesteld. En ik vind ook dat college daarin mag gaan in haar reactie. En dat mis ik ook nog, maar daar gaan we maandag wel op in. Maar uw constatering dat er op dat moment een raadsbesluit lag tot de legalisering, dat bestrijd ik.
Ja, ik denk dat
dus
meneer
de vraag is van, hebben we het over legalisering of over actualisering?
Ja, ik denk dat meneer Van Dijk daar wel gelijk in heeft, want dat is natuurlijk een wezenlijk verschil of de raad besluit tot legalisering. En als ik mij goed herinner, maar het is alweer een tijd geleden, was het ook een motie die mede door het CDA is ingediend, waarin het college werd opgeroepen tot actualisering van de bestemmingsplannen. En dat is een duidelijk andere oproep dan legaliseren. Dus dat ben ik wel met de heer Van Dijk eens.
Is daar vanuit de Rekenkamercommissie nog iets aan toe te voegen qua beelden?
Ik zou het zeker geen semantische discussie willen noemen, maar toch heb ik moeite om te begrijpen, ja, dat als je op een bepaald moment vraagt en als besluitvormend orgaan de beslissing neemt, bij deze actualisatie hoort, ja, dat, en nu komt het inhoudelijke aspect, ja, die recreatieve verblijfsfunctie omgezet kan gaan worden, ja, in een woonverblijffunctie, ja, En die woonverblijffunctie betekent dus, ja, dat dat wat je tot dan toe deed, namelijk het handhaven, dat die onroerende zaak niet als permanente bewoning gebruikt kan gaan worden, dat dat verandert, dan is dat in mijn ogen per implicatie een legalisering. Ja? Dan is er volgens mij wel, ja, wel degelijk, ja, geen kwestie van alleen actualisatie in de zin van, laat ik het zeggen, de datum veranderen, maar dan is er een inhoudelijk andere situatie gecreëerd door dat besluit.
Misschien is het goed voor complete beeldvorming dat in ieder geval ook nog even de tekst van die moties nog beschikbaar komt. Want die zitten niet in de bijlage of zo, maar dat zou ons misschien wel helpen. Die hebt u ongetwijfeld ook al liggen, die zal de Griffie ook hebben liggen. Dus misschien goed om dat voor maandag nog wel beschikbaar te hebben als actie. Ja. Ja? U wilt daar nog verder op ingaan, meneer Jongens?
Nee, misschien tussendoor even een vraagje van de orde voor mij. Ik wist niet dat uw vergadering maandag was. Ik zal zeker zelf op de publieke tribune zitten. Ik ben geen onderdeel meer van die, natuurlijk, uw bestuurlijke discussie. Maar ik kan me voorstellen dat u dan wellicht nog een vraag richting ons zou hebben. En dan kan ik dat eventueel van de publieke tribune beantwoorden. Maar ik zet er wel iets voor opzij.
U bent van harte welkom. En er zal ongetwijfeld plek zijn voor u. Schuurman?
Ja, ik probeer uw woorden op een positieve manier uit te leggen. En dan denk ik dat de actualisering van het bestemmingsplan, met daarin opgenomen de opdracht tot een mogelijk onderzoek tot legalisering, dat uit die opdracht, zeg maar, voortvloeit, of dat daaruit voortvloeit dat de titel om te blijven handhaven dan op dat moment, zeg maar, dus heel broos wordt. Want omdat je altijd moet onderzoeken van, is iets legaliseerbaar, en als het niet legaliseerbaar is, heb je recht om handhavend op te treden tegen de bestaande situatie. Dus ik onderschrijf wel dat die titel tot handhaving op dat moment, zeg maar, dus onder spanning kwam te staan. En dat daardoor, zeg maar, dus het beleid wat het college altijd heeft gevoerd ten aanzien van handhaving, dat consistente beleid zoals u dat omschrijft in het rapport, dat zeg maar dus toch door die bestemmingsplanprocedure in een ander daglicht is gezet. Formuleer ik dat zo goed?
Wie zou ik zijn om te zeggen dat u het niet goed geformuleerd heeft?
Nee, maar goed, ook voor mijn beeldvorming en uw beeldvorming.
Ja. Nou.
Ja, goed geformuleerd. Blijkbaar. Andere vragen? Informatief. Wie mag ik nog het woord geven? Of zijn we door de informatieve vragen heen?
Ik heb een vraag gesteld hoe het zit met het beleid van 94.
Sorry. Hoe dat... Even wat concreter. Nou, dat was de tweede deel van de oorspronkelijke vraag.
2007 zijn die moties aangenomen, die sloegen op Rozengaarden. Hoe heeft u dat beleid beoordeeld? Het beleid van 94, dat is een herbevestiging, is er, zeg maar, voorgesteld 14 mei 2007. Dat is overruld door de moties. Alleen is natuurlijk wel voor de andere recreatieterreinen het beleid van 94 blijven staan. Er is geen nieuw raadsbesluit over genomen. Het is gewoon de basis gebleven voor de handhavers. Ziet u dat ook zo?
Daar is het handhavingsbeleid is daarbij gecontinueerd. En daar hebben wij dus geen negatief oordeel in de zin van, zoals we dat ten aanzien van Rozengaarden verwonderd naar gekeken hebben, laat ik het zo zeggen. Ja? En dus is het antwoord daarvan, wat we eerder zeiden, tot van 94-2004 goed gegaan.
Oké. Meneer Wilsonk, u had ook nog een vraag.
Ja, ik moet zeggen, toen ik het rapport las, toen kwam ik op een aantal plaatsen in mijn ogen feitelijke onjuistheden tegen. Ik vroeg me even af hoe we daarmee willen omgaan, even los van de vraag van welke dat dan zijn. Maar is dat iets wat we nog tussen nu en maandag iets mee kunnen? Of is dat iets waarvan we zeggen, nou, dan moeten we dan maar accepteren en ter vergadering op tafel zien te krijgen?
Nou, het is misschien wel goed om in ieder geval het beeld compleet te krijgen. Maar meneer Jongens, misschien hebt u daar een idee bij hoe we dat kunnen aanpakken?
Als er feitelijke onjuistheden in zitten, ja, dan zouden die eruit gecorrigeerd hebben moeten worden. Het is een standaardprocedure dat het rapport, voordat het ook maar voor een bestuurlijke reactie naar het college gaat, dat het voorgelegd wordt aan het bestuursapparaat ter verificatie van de feitelijke juistheid van wat er opgeschreven staat. Ja. Ik heb in elk geval zoveel vertrouwen erin dat dat gebeurd is en dat men daar dus feitelijke onjuistheden eruit gehaald heeft. En die verwerken we dan ook. Dus als er nu gezegd wordt dat er nog feitelijke onjuistheden in zitten, dan schrik ik. Ja. Ik ben zeker bereid als rekenkamercommissie om dat aan te horen, maar ik zou dat wel vervelend vinden. Maar misschien dat u kunt aangeven welke dat zijn.
Sorry, wat zegt u al als laatste?
Misschien dat u als commissie aan kunt geven waar er feitelijke onjuistheden nog in staan.
Nou, misschien goed, meneer Wildhoek, om daar even één of twee voorbeelden te noemen, dat in ieder geval iets van gevoel krijgt van wat die onjuistheden zouden zijn.
Ik zal het toespitsen op één plek, want het is iets wat op meerdere plekken op dezelfde manier terugkomt. Er wordt ergens in het rapport gezegd dat er geen feiten of omstandigheden zijn geconstateerd die kunnen leiden tot het besluit. Ik geloof dat er iets anders staat, maar geen feiten en omstandigheden zijn geconstateerd. Dat is feitelijk onjuist. Want er zijn natuurlijk een heleboel feiten en omstandigheden door de raad, want het ging hier even om de raad en ik zit hier als raadslid, aangevoerd die gemaakt hebben dat het besluit genomen is zoals het genomen is. Ik kan er zo een stuk of vijf noemen. Het feit dat er sprake was dat het niet in de ecologische hoofdstructuur ging over Roosgaardeweg. Ecologische hoofdstructuur lag. Het feit dat het contingent woningen was weggevallen. Het feit dat er maatschappelijk wat anders tegenaan gekeken werd. Dat er brieven waren van de minister die het in een ander daglicht stelden. Het feit dat het 10 jaar had geduurd. Alleen die 10 jaar is als feit opgeschreven. Dat zijn een aantal feitelijkheden die in de raad een rol hebben gespeeld. Dan kan je opschrijven dat die feiten er niet zijn geweest, maar dan kom ik als raad wel een heel raar daglicht te staan. Dat ik kennelijk alleen maar die 10 jaar heb laten tellen. Dat is feitelijk onjuist. Dat is ook aan de orde geweest, ook in het gesprek met de Rekenkamercommissie. Kennelijk heeft men het niet als zodanig gewaardeerd. Dat wil ik wel accepteren. Als dat er zo gestaan zou hebben van dat het naar het oordeel van de commissie niet tot een ander oordeel kan leiden, dat zou ik hebben geaccepteerd. Maar dat ze er feitelijk niet zijn, dat is onjuist. En ik vind dat in dit rapport storend, want daarmee komt een beeld van een raad die alleen maar kijkt naar zo'n enkel 5 van 10 jaar en voor de rest, nou doen ze maar wat. Dat is niet juist. Er zijn meerdere, en er zijn er nog een paar, die noem ik nog even niet, maar er zijn heel veel feiten en omstandigheden geweest die hebben gemaakt dat de raad tot een ander oordeel is gekomen. De discussie over dat oordeel helemaal maar gaat, die wil ik niet nog een keer voeren, maar die feiten en omstandigheden hebben een rol gespeeld in de oordeelsvorming. Als die dan nu niet genoemd worden en dat alleen maar die 10 jaar termijn als feit worden genoemd, dan vind ik dat daarmee de werkelijkheid onrecht wordt aangedaan.
Ik kijk even naar de Rekenkamercommissie. Dit is een voorbeeld, maar dit is blijkbaar wel een redelijk stevig voorbeeld. Herkent u daar iets van die overige argumenten? Bent u die tegengekomen in het onderzoek?
Nou, die zijn ze tegengekomen, maar ze worden her en der wel genoemd. Alleen op die plekken waar het er om draait, niet.
Johans, kunt u daar misschien iets over zeggen?
Dat de laatste opmerking meer recht doet aan, of duidelijker maakt wat het kritiekpunt dan betreft. Want juist ook aan de hand van de zitting die de onderzoekers hebben gehad op een bepaalde middag met zowel medewerkers van het bestuursapparaat als ook raadsleden, en ik heb het genoeg gehad daarbij aanwezig te zijn, herinner ik me uit de zitting met de raadsleden dat daar een aantal argumenten over tafel is gegaan. Onder meer ook is gezegd, ja, dat informatie die men naderhand verkregen heeft van anderen buiten het gemeentelijke orgaan, dat die een rol hebben gespeeld bij de oordeelsvorming van de raadsleden. Wel nu, ik meen, zonder dat ik nu zo precies uit mijn hoofd kan zeggen op welke pagina, maar het is pagina dat, dat staat, maar het is met name op het, bij de passages die betrekking hebben op de beoordeling van de consistentie in de beleidsformulering, beleidsuitoefening, dus wijziging van dat bestemmingsplan, dat daar, dacht ik, ook gerefereerd wordt aan de bronnen, ja, en we noemen ze daar, die ertoe geleid hebben dat de raad, ja, een andere stelling betrokken heeft dan eerder. En zodoende meen ik, ja, wat niet, ja, met recht beweerd kan worden, ja, dat we ons in onze oordeelsvorming beperkt hebben tot die tienjaarstermijn. Ik ben wel ontvankelijk voor het feit, ja, dat het misschien op verschillende plekken genoemd wordt, verschillende plekken naar die gedachteontwikkeling bij de Raad verwezen wordt. Maar ik denk dat we met recht kunnen zeggen dat we het met tot meer argumenten genoemd hebben dan uitsluitend die tienjaarstermijn.
Dus u zegt van het staat wel in het rapport, maar de vraag is even of het dan voldoende in de opmerking van meneer Wildvank refererend bij elkaar staat bij die conclusie.
Nou ja, dat is natuurlijk wel even een punt, want je kan wel op zich de feiten en omstandigheden als zodanig opschrijven, want die staan inderdaad wel in het rapport. Maar met alle respect, als je tot een waardeoordeel komt over wat de Raad heeft besloten en je maakt daarin niet duidelijk wat je daarin als overweging hebt meegenomen, dan vind ik dat je op zijn minst de Raad wat tekort doet. Op zijn minst. Even nog een ander feit, wat natuurlijk ook helemaal niet voorkomt in dit verhaal. Ik weet wel dat dat misschien ook helemaal niet relevant is, hoor. Daar heb ik verder ook geen waardeoordeel over. Maar een van de aspecten die heeft meegespeeld in de Raad en waarom het oordeel anders is gevallen, is natuurlijk ook dat er gewoon 2006 een andere raad zat. Dat kunnen we helemaal buiten beschouwing laten, maar was volgens mij wel relevant.
Daar heeft inderdaad in 2006 een raadswisseling plaatsgevonden. Dat is wel juist. Ik weet niet of dat
het is niet toevallig dat het vanaf dat moment anders is gegaan natuurlijk.
Hebt u zich dat gerealiseerd in het onderzoek? Wat het effect daarvan is geweest?
Misschien toch even terugkomend erop. De feiten die worden dus genoemd. Dus ik heb nog steeds enige moeite, ja, om te volgen dat er feitelijke onjuistheden in het rapport staan. Ja. Ik kan me best indenken dat we misschien niet volledig zijn in alle overwegingen die feitelijk ertoe geleid hebben dat de Raad een andere beslissing genomen heeft. Ja? Maar ik denk wel dat we de belangrijkste genoemd hebben. Ja? En dat dus die volledigheid redelijk goed gedekt is. Het gegeven dat er na 2006 een andere raadsamenstelling is, volgens mij is dat een situatie die niemand ontgaan kan zijn. Ja? Ja? Het treedt vaker op, ja? Alleen wij kijken niet naar de raadssamenstelling. Ja? Wij kijken naar wat de raad als bestuurlijk lichaam doet.
Dank u wel voor deze beantwoording.
Ik heb nog één feitelijke vraag. Ik heb net twee woorden door elkaar en naast elkaar horen gebruiken, namelijk doelmatigheid en effectiviteit. De vraag is nu even, zijn dat in de ogen van de Rekenkamercommissie, want die gebruikt de woorden nu naast elkaar en door elkaar, zijn dat synoniemen van elkaar?
Meneer Jolens.
Doelmatigheid heeft betrekking op het realiseren van een doel, ja, afgezet tegen de daarvoor ingezette middelen, veelal een bedrijfskundig-economisch begrip. De doeltreffendheid of de effectiviteit, ja, laat buiten beschouwing, ja, die inzet van middelen, maar kijkt of het resultaat van dat wat men beoogde is opgetreden. Als dat het geval is, dan zeg ik ben doeltreffend, ongeacht het feit of het op doelmatig wijze is gelukt of niet. Wat wel de voorkeur heeft over het algemeen.
Geeft volgens mij een prima definitie, maar de vraag, ja, is, van worden ze in inderdaad niet staat, door elkaar gehaald?
In het stuk staat dat de effectiviteit van het proces is gefrustreerd, noem ik het maar even. En u zegt net dat de doelmatigheid van het proces teniet is gedaan. De doelmatigheid zijn we denk ik direct over eens. Als het gaat over de effectiviteit. Ik bedoel, het beleid is er natuurlijk op gericht geweest om de woningen te laten verlaten. Laat ik het maar even zo zeggen. Ik ben even benieuwd in hoeverre dat beleid effectief is geweest dan. Hè? Als dat zo hard wordt neergezet, dat zie ik nergens onderbouwd dat het effectief is geweest. Dus ik was even benieuwd van waar is dat op gebaseerd, die effectiviteit?
Dit is wel een informatieve vraag.
Ja, wij hebben dat zo gedaan. Misschien hoor, dat geef ik zonder meer toe dat ik zelf net in de beantwoording wat slordig ben geweest met de terminologie en dat ik doelmatigheid en effectiviteit zelf verhaspeld heb. Waarvoor dan zonder meer mijn verontschuldigingen. Waar we het hebben over de effectiviteit van in het rapport van dat beleid, gaat het om het gegeven dat handhaving van het beleid, ja, dus voorkomen van die illegale bewoning, zoals we dat geconstateerd en beschreven hebben, was tot 2007, ja, en zeker in de periode 2004, was dat iets wat met een bepaald succes tot stand gebracht is. Ja. Met de wijziging die daarna is opgetreden, ja, wordt ingeboet op het kunnen handhaven van die illegale bewoning. Ja. Dus daaraan gemeten betekent het, ja, dat die effectiviteit daardoor in het geding is gekomen. Dat hebben we proberen duidelijk te maken. En nogmaals, zo uit mijn hoofd zeg ik, dat hebben we daar in elk geval in het rapport zo beschreven is, geen verhaspeling zoals ik dat net deed van doelmatigheid en effectiviteit.
Misschien daar even op aansluitend. Ik heb met enige belangstelling ook gekeken naar de tabel op bladzijde 7. Is daar iets af te leiden van die effectiviteit? Want ik heb wat zitten puzzelen van hoe ik die tabel nou moet interpreteren. Moeten we ten aanzien van de effectiviteit met name kijken naar de kolom afgewerkt?
Hij is niet opgenomen, ja, als indicator voor de effectiviteit. Ja. We hebben kort even van gedachten gewisseld van hoe zou je hem nou moeten interpreteren. Ik denk dat je niet kunt interpreteren als een indicator voor de effectiviteit, omdat daarin deels ook nog zit een aantal eventuele beroepsprocedures die tot een bepaald beslissing kunnen leiden, ja, die je wellicht niet tot het beoogde resultaat van een handhavingsbeleid zou kunnen beschouwen. Hè, als je populair gezegd, ja, bij de rechtsprekende instantie nat gaat.
Dank u wel. Ik wou langzaam maar zeker toe naar een afronding. Dus als er nog een dringende vraag is, dan geef ik daar nog ruimte voor. En ik zie nog twee lampjes. Dan spreek ik ook af dat dat dan de laatste twee vragen vooralsnog zijn. Meneer Van Leeuwen.
Dank u wel, voorzitter. In uw rapport komt u aan het einde tot een aantal conclusies. En een van de conclusies op bladzijde 31, dus de vierde conclusie, daar geeft u het laatste deel van de laatste zin aan. Er ontbreekt een effectieve strategie om ook de niet ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie te controleren en aan te schrijven. En u komt in uw aanbevelingen daarop terug. Verwacht u dat deze aanbevelingen, het uitvoeren van deze aanbevelingen, ook daadwerkelijk, als we het woord dan gebruiken, effectief zullen zijn met betrekking tot het terugdringen van ongewenste situaties?
Wij hebben dat met name opgenomen omdat wij, laat ik zeggen, taxeren, ja, dat je daarmee dus een vollediger beeld zou kunnen krijgen. Het was niet voor niets dat ik kort even refereerde aan de bestuurlijke reactie van het college. Het college geeft aan, hè, dat zij in elk geval die misschien wat optimistische verwachting die wij met onze conclusie en aanbeveling uitspreken, ja, dat zij die in elk geval niet deelt. En dat zij twijfel heeft of het opvolgen van deze aanbeveling van het ontwikkelen van zo'n strategie, of dat iets op zal leveren. Toch houdt het college wel een zekere slag om de arm. Ze willen het best in overweging nemen.
Meneer Van Hoek.
Ik had eigenlijk een soortgelijke vraag. Het ging me inderdaad even om van hoe schat u de omvang van die groep in? Hè? Als ik dan nu de reactie van het college lees en dan tussen de regels doorlees van dat ze mogelijk verwachten dat de groep niet zo groot is. Hebt u daar dan andere ideeën over?
De categorie dus waar het nu over gaat behoort tot de verzameling van je weet wat je niet weet, maar je weet niet hoe groot de omvang is van wat je niet weet.
Ja, nee, er komt geen getal. Nee, dat is duidelijk. Goed, ik stel voor dat we deze informatieve ronde hierbij afsluiten. Met dank voor het luisteren en het stellen van de vragen en zeker ook het beantwoorden van die vragen. En komende maandag zullen we hier verder mee gaan. Een aantal van u zit mogelijk op de tribune. We hebben ook nog een virtuele tribune, dus mocht u op afstand zijn, dan kunt u toch op die manier ook nog meekijken en meeluisteren. Hartelijk dank voor uw komst hier en toelichting. En misschien dat de heer De Jong, de heer Postelmans in ieder geval ook mede kan danken voor het onderzoek. En we gaan ons hier verder over buigen. Hartelijk dank.
Mag ik, voordat u heel definitief, in elk geval nog iets ceremonieels doen door u het rapport officieel aan te bieden?
Kijk, geweldig.